kan toveren. Hij kan toveren. Tita Tovenaar.
Alle ins en outs van A tot Z.
A tot Z.
Het is Holman, het is 1-0 voor AZ. Wat een fantastisch doelpunt.
Welkom bij de AZ Alerts podcast.
Maar wij zijn toch echt de beste.
Gemaakt door supporters. Voor supporters.
Eltidoor maakt hem ook.
Beste AZ'en, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alerts podcast met Remy Rozemond en Niel de Hoop. Zo, ik was bijna je achternaam
vergeten. Ja, dat
even kijken naar het balkje.
Sorry. Ja. Goed, geen donaties, dus ik ga lekker verder. Na de zakelijke overwinning op Vitesse leek het er heel even op dat we ons konden opmaken voor een eindsprint van formaat. AZ zit Twente op de hielen en Ajax op plek 5 hoeft inmiddels niet meer naar omgekeken te worden. Tot afgelopen woensdag, voor ons gisteren. Daarin ging alles wat fout kon gaan, fout. AZ leed de grootste nederlaag sinds 7 oktober 2018, toen we met 5-0 uit Amsterdam terugkwamen. En dat notabene tegen Heracles Almelo. Geen Feyenoord, geen Ajax, geen FC Utrecht of Twente, maar Heracles fucking Almelo. En zaterdag zullen we moeten aantreden tegen koploper PSV. Vandaag bespreken we naast het drama van gisteren ook de aanstelling van Marijn Zeeman, een naam die we in een eerdere aflevering al hebben benoemd als opvolger van Robert Eenhoorn. Wat kan Zeeman, groot geworden in de wielersport, brengen voor AZ? Dat en meer over de sportief directeur van Visma Lease a Bike, de beste wielerploeg ter wereld. Maar eerst de wedstrijden van vorige en deze week. Ja, we starten met toch wel een positief puntje. Dat is AZ Vitesse, want die wonnen we wel. Ja, toen ging het nog goed, mannen. Ik weet niet of jullie tijdens die wedstrijd... Remy, had jij het gevoel dat het die week erop nog falikant misging?
Ja, weet je, het is zo lastig om daar nu op terug te kijken met een positief gevoel als je de wedstrijd van gisteren in het achterhoofd houdt. Wij nemen op donderdagavond op, dus vandaar gisteren. Maar ja, je had echt het gevoel dat de vorm al terug begon te komen. Het was niet de beste wedstrijd die AZ dit seizoen heeft gespeeld, maar ook zeker niet de slechtste tegen Vitesse. Dus een heel aantal mogelijkheden. Je had zo met 4-5-0 kunnen winnen als je wat effectiever was geweest. En dan krijg je de dagen daarna echt het gevoel dat de vorm terug is. Je merkt bij de spelersgroep. Ja, en dan gaat het natuurlijk daarna helemaal fout. Daar komen we zo op. Maar je hebt het gevoel dat de ondergrens van AZ een beetje opgeschoven is op het moment dat ze standaard niveau leveren zoals ze tegen Vitesse deden. En daar was ik toen nog wel positief gestemd over. Zeker met dat resultaat gewoon dat je weer de nul houdt en zo. Maar goed, vervolgens krijg je dan een paar dagen later Heracles en dan draait je gestemming helemaal om. Maar tegen Vitesse was ik echt nog positief.
Ja, ben je daarmee eens, Niel?
Nou ja, we speelden tegen Vitesse nou niet abnormaal goed ook inderdaad. Maar inderdaad, als dat je zeg maar, de standaard is hoe je een slechte wedstrijd kan spelen en dan alsnog zo over de streep kan trekken, ja, dan was ik wel tevreden, ja. Maar ik vond het een beetje een saaie wedstrijd tegen Vitesse. Ik weet niet hoe jullie dat gezien hebben.
Ja, het was een beetje een sober ja. Overwinning, vond ik. Het was niet heel veel aan. Er waren ook wel veel kansen die verloren gingen. Maar ik zag toch wel, dat merkte ik toen al, die wedstrijd. En dat zag je bij Heracles, die buiten dat wel uit. Er ligt echt heel veel ruimte tussen de verdediging en het middenveld in de counter bij AZ. En ja, een ploeg als Vitesse, die hebben gewoon niet die aanvallende power om dat af te straffen. Dus daar kan je dat tegen veroorloven. Die hebben een Buitink voor in lopen. En volgens mij heet die gozer Visser of zo.
Ja.
Ja, die hebben gewoon niet de kwaliteit om dat af te straffen. Dus dat kan je wel permitteren. Maar ja, het is raar om te zeggen. Maar Heracles die kan dat dan wel, blijkbaar.
Mm-hmm. Zeker.
Nou, je speelt ook anders tegen Heracles. Of tenminste, je zit zelf ook heel anders in de wedstrijd. Dus ik vond dat niet een hele... Ja. Vergelijkbare. Ja.
Maar ik denk dat het grootste verschil is. We hebben natuurlijk Martens een hoop bewieren ook de laatste weken. En dat is misschien ook een beetje naïef geweest. Ik wil niet te snel conclusies trekken. Maar we speelden tegen een heel aantal matige tegenstanders. Die gewoon onder in de Eredivisie spelen. Volendam, Excelsior, Vitesse. En dan win je overtuigend. En worden die inderdaad die verdedigende fouten niet afgestraft. Maar de eerste, de beste tegenstander die een beetje meer met die ruimtes om kan gaan. In dit geval bleek dat Heracles zijn. Zo goed vond ik Heracles ook echt niet. Nee. Maar dan zie je gelijk dat het afgestraft wordt. En dat is dan zeer, zeer ongelukkig hoe dat allemaal gaat. Maar het is gewoon een beetje naïef geweest van ons om te stellen dat het allemaal Hosanna was met Martens. En ja, nu blijkt alles wel minder waar.
Is dat denk je ook dan iets wat in de spelersgroep heerst? Dat omdat je zoveel wedstrijden achter elkaar wint. Die houdt 3 keer de nul. Je wint 2 keer op rij met 4-0.
Ja. Ja, het is gewoon een hele, hele naïeve spelersgroep. En dat zien we eigenlijk al het hele seizoen terug. Kijk naar Mos, daar waar je in de rust met 3-0 voor staat. Ze worden heel snel gemakzuchtig. En geloven dat ze het wel kunnen. Het is de tweede schandalige wedstrijd van dit seizoen. Echt zo schandalig dat je hem eigenlijk voor altijd wel zal herinneren. Ja, het zit gewoon iets in die spelersgroep niet goed om die wedstrijd over de streep te kunnen trekken. En ja, dat is toch wel heel, heel merkwaardig en buitengewoon naïef, zou ik willen zeggen.
Ja. Goed, laten we dan maar gewoon over die wedstrijd gaan hebben. Want Vitesse hebben we niet heel veel over te zeggen meer.
Nee, daarom.
Ja, het begon, naar mijn mening, begon het oké. Tot aan dat afstandsschot. Nou ja, dan denk je, dat kan gebeuren. Maar dan komen die penalties. En daar wil ik het toch even over hebben. Want holy shit. Ik heb echt in tijden niet zulke domme penalties gezien. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, Niel. Maar ik zat echt vol ongeloof voor de televisie.
Nee, je kan in beide gevallen niet zeggen dat ze er inderdaad heel soepel uitzien. Zeker bij die tweede tackle van Belic niet.
Welke vond jij dommer?
Ik vond die van Belic denk ik dommer. Puur omdat bij hem, dat weet jij zeker, omdat je zijn mentaliteit kent, toch wel enigszins uit gewoon een te overspoedige reactie kwam. Dus gewoon denken van, die gozer die kapt niet terug. Dus ik denk dat ik vond dat een dommere actie. Maar ook zeker die van Bazour was niet handig gestapt daar. Waar ik nog steeds wel van mening ben dat je hem ook niet had kunnen geven bij die eerste strafschop.
Nou, daar ben ik totaal niet mee eens. Mijn vader die zei dat ook.
Nee, wat ik daar zag is dat beide spelers, en hij valt heel makkelijk, dat beide spelers de bal daar, dat die min of meer daar niet voor de bal gaan. Dat hij hem op een manier er ook niet bij komt. Ja, Bazour zit daar niet handig bij. Maar heel veel was er ook niet aan de hand.
Nee, maar het is gewoon zo'n typische...
Het wel een duidelijke pingel.
Maar. Ja, het is gewoon zo'n typische pingel eigenlijk. Heel lullig, want die Hoornkamp die doet ook, die kruipt er gewoon heel slim voor en weet dan dat hij kan gaan liggen als hij ook maar iets voelt. Ja, het is echt heel lullig, want het is ongelukkig en absoluut niet een zware overtreding. Maar het is wel een pingel volgens de regels en nou ja, dat is een beetje het lullige eraan.
Ik heb alleen dat beeld gezien wat ze in de herhaling lieten zien en dat was zeg maar in mijn ogen ook niet helemaal compleet duidelijk beeld.
Nee, ja, misschien een ander beeld iets compleet anders zeggen. Maar de spelers van AZ protesteerden volgens mij ook nauwelijks. Dus ja, uiteindelijk beslist dat ook niet in wedstrijd. Dus.
Nee, nou enigszins had ik dat juist het gevoel wel. Dat die twee, natuurlijk, het zijn twee doelpunten op het scorebord. Maar dat zeker die eerste strafschop je helemaal uit de wedstrijd haalt. En zelfs met 2-0 achter is het ook lastig terugkomen.
Ja, maar ook dat ze een minuut na elkaar gebeuren.
Ja, nou dat
de eerste actie nadat die eerste penalty werd benut, was volgens mij een counter van Heracles en dat Belic.
Ja.
Want Goes die verspeelde de bal.
Ja,
speelde ook slordig.
En Belic die haalt hem schandalig. Nee, echt.
Heel haastig gewoon.
Ja, ik kan wel genieten van hem, maar met dit soort dingen denk ik echt van, haal hem dan maar gelijk af. Gelukkig werd dat ook gedaan in de rust.
Ja.
Ah, ja, echt jongen. Ik na die 3-0 ben ik gewoon naar boven gegaan even.
Om even stoom af te blazen.
Ja, ik werd echt helemaal gek ervan, jongen. Want het is altijd hetzelfde met AZ. Op het moment dat het dan moet, dan verneuken ze het weer.
Maar het idiote is, vind ik eigenlijk, ik heb het gevoel dat ze niet eens zo'n heel laag niveau haalden. Dat het helemaal niet zo heel slecht was. En dat we gewoon meerdere wedstrijden dit seizoen met dezelfde intensiteit en dezelfde slordigheid hebben gespeeld, die we dan gelijk speelden. Of misschien in sommige scenario's ook nog wel wonnen. En het was gewoon ook buitengewoon ongelukkig hoe het nu allemaal ging. Ja, 5-0 is behoorlijk geflatteerd natuurlijk. Maar zo slecht vond ik het niet. En het is gewoon heel ongelukkig. En uiteindelijk word je dan heel naïef. En ga je hele rare fouten maken en domme dingen doen. Maar bewijzen van kom je in het eerste kwartier met 1-0 voor te staan. En dan is er in principe niks aan de hand. Ja.
Nou ja, in die 90 minuten zijn toch ook alle doelpunten gevallen in 20 minuten van de wedstrijd. Als in de laatste 5 minuten en een kwartier 1, 2 en 3. Wanneer viel het eerste doelpunt in de les?
Ja, het ging allemaal heel snel.
Ja.
Eigenlijk zijn we die periodes tussen dat Heracles niet scoorde, om het maar even zo te zeggen. Ja, je hebt wel de bal, maar wat doe je ermee? Je doet er eigenlijk helemaal niks mee. Ik vond de tweede helft kom je wel vaak tot bijna een kans. Maar het was constant die laatste bal die dan net niet aankwam.
Het mocht ook niet. Zeg maar, zelfs nadat je die 4-0 en die 5-0 om de oren kreeg, hadden we nog flinke kansen. Maar ook daarin, ja, die bal van De Wit die nog naastgekopt werd bijvoorbeeld. Ja, het mocht er allemaal ook niet in.
Nee. Nee, maar goed, dat je een off-day hebt, dat mag duidelijk zijn. Ja. Alleen dat je met 5-0 verliest, dat kan echt niet.
Als je, 5-0 als je bij een off-day hebt, is echt bizar.
Ja, precies. Als je een off-day hebt bij Heracles, dan verlies je 1 of 2-0. Maar dan verlies je niet 5-0. Dat kan gewoon echt niet.
Nou, het waren wel allemaal stuk voor stuk bijzondere doelpunten. Met die strafschoppen eromheen.
Ik vond de strafschoppen ook goed genomen, hoor. Maar ik vind dat die uitsupporters wel geld terug mogen krijgen.
Nou, zeker.
Ja.
Kwart over 2 weggaan. Op je woensdagmiddag. Nou, wat zullen ze terug zijn geweest? 12 uur. Ja, bizar. Ik kan me niet voorstellen hoe een kutdag die hebben moeten hebben. Inderdaad. Ik hoorde het over een koortsdroom van mensen die er geweest zijn. Je gaat daarheen in complete...
Dat vind ik wel een goede omschrijving.
Je komt daar volgens mij 2 uur van tevoren aan, hoorde ik. En dan wacht je 2 uur op die wedstrijd. En dan krijg je dat voorgeschoteld. Dan ga je de bus in. Ja. Neem ik aan, met niet heel veel blijdschap, val je in slaap en dan
word je wakker.
Word de volgende dag.
maar ik vind het bizar, vooral dat het een probleem is dat we al zoveel hebben gezien. Dat je 1 keer zo bizar slechte wedstrijd speelt, dat kan in misschien 5 jaar voorkomen. Dat je 1 keer door amateurs wordt uitgeschakeld. Zo, ja, het overkomt iedere club een paar keer in de clubhistorie zoiets bizars. Maar de afgelopen jaren hebben we dit nu echt al een heel aantal keer gezien. Keertje bij Sparta sta je 4-0 voor, wordt het 4-4. Tegen Mostar afgelopen september was het, geloof ik. En dan nu dit. Het is toch bizar hoe vaak het de club eigenlijk overkomt. Ja. Ik snap echt niet hoe dat kan. Ik kan er ook de vinger niet op leggen.
Nee, ik denk dat intern ook heel moeilijk is om daar de vinger op te leggen. Ja, misschien heeft het toch wel wat te maken met gewoon de jeugdigheid van spelers. Dat je toch bepaalde ervaring mist wat dat betreft. Ik bedoel, als jij een Klaasie of zo voor de camera ziet, ik heb dan niet het idee dat hij er heel dat hij overkomt alsof hij heel naïef over al die tegenstanders denkt. Ik vind hem wel iemand die elke tegenstander even serieus aanpakt. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een jongen als, ik noem maar even wat, ik zeg niet dat hij zo denkt hoor, maar even als voorbeeld, bijvoorbeeld een Fran Brederode of zo, die heeft er gewoon veel minder ervaring in. En als hij dan misschien naar de ranglijst kijkt, dan denk je van Heracles, het zal wel een redelijk makkelijk potje worden. Misschien denken ze zo.
Zou Bazoer dat niet ook hebben? Van hetzelfde?
Ja, die heeft wel een beetje dat nonchalante over zich heen. En als hij dan, dat heb ik al heel vaak gezegd, maar als je dan goed speelt, dan ziet het er prachtig uit. Omdat het lijkt alsof je geen moeite doet om een wereldpartij te spelen. Maar in dit soort potjes, als het dan fout gaat, dan zie je er echt als een clown uit. En ongelukkig voor hem was dat zo, die wedstrijd. Maar ik vond Goes ook echt een hele slechte wedstrijd spelen.
Ja, maar iedereen speelde heel matig.
Nee, dat sowieso. Maar wat mij nog het meest tegenstaat is dat je dan zoveel wissels maakt in de rust. En in het verdere verloop van de tweede helft, je komt niet eens tot... Nee, je komt wel tot een aantal kansen. Maar op zijn minst 1 goaltje.
Zeker. Nou, maar het begint altijd het eerste kwartier na die rust. Dan is het eigenlijk bizar dat Heracles niet al de uitloop naar 5-0 in dat eerste kwartier.
Ja.
Je geeft veel meer weg dan je eigenlijk creëert in die tweede helft.
Ja.
Ik vond het ook wel tegenvallen dat Mulle Wolven van het veld moest. Ik vond hem als een van de scherpere wat brengen vanaf links.
Ja, trouwens, ik vind het wel goed dat je dat aanhaalt. Want ik ben een beetje vergeten om mijn huiswerk te doen, maar... Dit is dus Ramadan. En we zagen 1 AZ-speler. Zagen wij het vaste. Ja, maar we zagen dus de vervanger van Mule Wolven, voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Die zagen we dus het vaste breken. Dus ik ben een beetje gaan googlen. Maar ik ben eigenlijk niet echt verder. Of niet echt wijzer geworden. Want voor wat ik weet is meest wit gewoon een Nederlands voetballer. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel interessant.
Hij is nog niet zo groot dat zijn Wikipedia-pagina een persoonlijk leven sectie heeft. Waar ik gelijk naar zocht.
Ja, maar, nee, ik zat ook al te kijken. Maar dat,
nee, het komt alleen maar clubvoetbal uit. Misschien heeft hij wel een dag mee. Iemand, bij wijze van.
Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik denk als profvoetballer kies je dan misschien toch wel een ander moment uit.
dat is een goeie.
Dat lijkt me niet het verstandigst om
dat is de waarheid,
op die dag dan mee te doen. Maar als een luisteraar misschien weet hoe dat zit.
Maar dus Indië is ook moslim, hè?
Oh ja, dat klopt inderdaad. Ja,
dus niet te vergeten.
En christenen vasten ook, toch?
Speelde natuurlijk.
Christenen vasten toch ook?
Ja, omdat orthodox bent. Het wordt een hele religieuze podcast opeens, maar...
ik vind het gewoon interessant, want ik had gewoon niet verwacht van Meester Wit dat hij dat zou doen.
Nee.
Dus dat wilde ik even gezegd hebben. En
misschien moeten we het hem eens vragen. Misschien kan hij zelf duiding geven.
Dus als iemand het weet, die nu aan het luisteren is...
Hebben we hem al gedm'd? Nee, dat nog niet.
Nee, we hebben wel contacten rondom hem, dus misschien kunnen we dat vragen.
Ik vond hem goed. Ik wil niet veel uitwijken, maar ik vond hem altijd de sympathiekste persoon toen ik bij AZ stage liep. Dat was absoluut hij. Hij was altijd heel vriendelijk. De meeste van die spelers die kijken niet naar je om. En hij begon het een praatje met je te maken en vroeg even hoe het met je ging en zo. Dat vond ik altijd wel leuk. Maar goed, het is een leuke vent in ieder geval.
Oké, laten we dan verder gaan. Voordat we over Marijn Zeeman en Co. gaan praten, gaan we eerst eventjes voorbeschouwen op toch wel de zwaarste wedstrijd, denk ik, van dit hele seizoen. Als je het op papier bekijkt. PSV uit.
Ja.
Nou, PSV thuis was al een succes.
Nee, daar gaan we het niet over hebben.
Ik ga niet heen, helaas. Het kwam in mijn schema net niet uit. Wat ik heel jammer vond.
Nee. Voor mij geldt hetzelfde.
Ja, ik zou nu heel graag heen willen, want het komt eigenlijk perfect uit in mijn schema, maar ik heb geen kaartje.
Het is nog steeds, je kan nog steeds halen, toch?
Ik weet het niet.
Nee, ik dacht het wel.
Ik ga wel even naar de podcast, ga ik even kijken, want het zou wel goed uitkomen voor mij. Goed, wat zijn jullie verwachtingen na zo'n schandalige pot in Almelo? Denken jullie dat het... Want ik heb persoonlijk wel het gevoel dat AZ het dan wel weer kan omdraaien. Ik zeg niet dat ze gaan winnen van PSV, maar ik denk dat ze dan wel echt een... In dat soort wedstrijden juist wel weer een beetje boven zichzelf uit kunnen stijgen en het PSV zodanig lastig kunnen maken dat het echt een zware kluif wordt voor PSV. Die kant heeft AZ ook wel.
Daar ga ik ook vanuit inderdaad.
Daar ben ik mee eens.
Ik denk dat dat compleet past inderdaad bij het beeld dat wij van AZ hebben. Dat je inderdaad in wedstrijden zoals tegen Heracles kunt spelen en tegen Mostar. Maar dat je inderdaad ook opeens dan bij wijze van dezelfde week compleet... anders kan voetballen en daadwerkelijk goed voetbal op de mat zet. Waar ik wel nog steeds denk dat je deze wedstrijd niet gaat winnen. Maar dat je inderdaad misschien wel wat te bieden hebt in zo'n wedstrijd.
Ja, dat is goed, helemaal juist wat je zegt. Maar dat vind ik zo bijzonder aan de club AZ. Ik weet nog een paar jaar geleden, toen speelden we uit bij LASK Linz om de kwartfinale Europa League, geloof ik. Tenminste, voor een plaats in de kwartfinales. Toen verloren we daar 2-0, vrij kansloos. Ja. En een paar dagen later moesten we alweer in de arena voor Ajax AZ. Toen speelden we vervolgens de beste wedstrijd van het seizoen en wonnen we daar met 0-2. Ja, dat gevoel dat heb je
verkeren.
Gewoon. Ja, het kan verkeren en zo is het ook. Ja, op de een manier, ik heb een goede vriend, dat is een PSV supporter en hij stuurt me altijd, je hebt 3 zekerheden in het leven. 1, je gaat op een gegeven moment dood. 2, je moet belasting betalen. En 3, AZ wint in Eindhoven.
Ja, de laatste jaren is dat wel.
Dat klinkt veelbelovend.
Ja. We hebben 4 keer op rij daar gewonnen. Met, als je het op een rijtje zet, 0-4, 1-3, 1-2, 0-1. Dus het wordt wel steeds kleinere marge.
Het wordt steeds minder, maar.
Volgens dat schema wordt het nu 0-0, denk ik. Maar...
Dat zou ik echt voor tekenen.
Dat zou ik helemaal prima vinden, inderdaad.
Mijn gevoel was vrij snel. Wat maakt het nog uit om die derde plek gaan we niet meer pakken? Maar het is leuk als we.
Denken jullie dat
zeg,
echt?
Nooit, Remy.
Of denk jij dat dan
het
echt?
Kan gewoon, Heracles kan gewoon een hele grote bananenschil op de weg zijn. Maar dat betekent niet dat je. Dat
maar het programma wat we hebben. Plek, we staan 5 punten achter Twente.
Het programma is echt wel zwaar.
Als je wint in Eindhoven, dan praat ik weer anders. Maar. Ja,
gisteren heeft Twente ook punten gemorst natuurlijk. Mogen we het ook over hebben.
Ja.
Dus het zijn ook twee kostbare punten. Als ze die wel hadden gewonnen, dan had ik het inderdaad...
Maar het is toch heel bizar om te praten over gunstig dat Twente punt verliest bij Heerenveen, terwijl hij zelf 5-0 verliest bij Heracles.
Ja, het is heel triest, maar het is het praten om een derde plek, niet om...
Je moet van de kleine dingen in het leven moet je kunnen genieten.
Nee. Ja, kijk, okay, nou, dat vind ik een kleine
boodschap. Ik denk als je inderdaad degradatiekandidaat was, dan sprak je elke week zo. Dan hadden ze in de Vitesse-podcast...
Zo, die moeten ook veel luisteraars erbij krijgen. Ik ga er zo ook even opzetten. Ik ben echt benieuwd hoe dat gewoon is voor die supporters. Want ik heb helemaal niks met Vitesse, laat het duidelijk zijn. Maar ja, tuurlijk, je leeft altijd wel een beetje mee als een club in zulk zwaar weer zit. Je weet hoe pijnlijk dat kan zijn voor voetbalsupporters.
Die zijn gewoon...
impact dat kan hebben op iemands leven.
Die zijn gewoon de hele wedstrijd, de hele podcast zijn die depressiemiddelen aan het voorschrijven.
Die zijn stil gewoon. Ja. We beginnen met een minuut stilte. Goed, laten we verder gaan. Ik zag wel een interessant statistiekje. En dat heeft met PSV te maken. Laatste wedstrijd van PSV was Excelsior uit. En daarin heeft Excelsior geen enkel schot gelost. En dat is de tweede keer in de geschiedenis van Opta Johan. Die dat bijhouden sinds, dat is het 2011, 2012, zoiets. Is dat voorgekomen. Dus... Nou, qua verdediging zit het dan wel goed, zou je zeggen. Alleen ja, het blijft natuurlijk wel Excelsior.
Hebben jullie die wedstrijd
alleen
gezien?
Ik denk niet dat wij... Ik heb die wedstrijd niet gezien.
Nou, want ik vond Excelsior niet eens zo slecht. Ik vond eigenlijk PSV ook niet heel goed. Ik vond ze een beetje... Allebei de ploegen waren eigenlijk een beetje ingebouwd. Waar PSV er dan wel doorheen kwam. Maar ik vond ze zeker niet heel verrassend of onwijs sterk. Dus...
Nee, wat dat betreft, laten we niet vergeten, ze zijn niet meer ongeslagen.
Nee.
Dat is natuurlijk ook een
ding. Zit ook in hun hoofd natuurlijk.
Precies, het gaat allemaal in het kopje zitten. Neem ze allemaal in dat rugzakje. Nee, die 3-1 verloren bij NEC. Dat was een wedstrijd waarin ook alles goed ging voor NEC. Het voelde echt een beetje als het had zo moeten zijn. Cillessen die dan zijn eerste penalty in de Eredivisie pakt. Uitgerekend tegen PSV. Nou, dat... Ja... Dat is echt een soort script wat daar...
Dat is dat maar op het WK zo, hè?
Oh, dat is mijn telefoon. Excuses.
Ja, daar had ik hem liever gehad dat hij hem pakte, maar goed.
Ja, nou goed. Ja, hebben jullie een voorspelling? Of,
Nou ja, ik ga af op het rijtje wat ik net noemde, dus ik hou het bij 0-0.
0-0. Dus het is wel 0-0 gebaseerd zo, op het trendanalyse is dit.
Nee, ja, zeker.
Dit is werk, ja.
Ik ga voor 2-1 verlies.
Ik ga denk voor 2-0 verlies.
2-0, ja.
Dat zou maar kunnen. Dus,
positief allemaal.
Ik zie het niet. Ik denk dat wij gewoon twee keer gaan verliezen in één week. En ik ben wel een beetje bang voor de stand op de ranglijst na volgend weekend. Maar goed...
Ah, ik ben heel blij dat Ajax dit weekend tegen Feyenoord speelt en het volgende weekend tegen Twente.
Anders zou ik ook een heel zwaar programma.
Anders zou ik heel bang zijn geweest dat die dichterbij zouden komen. Maar met hun programma zie ik dat ook niet gebeuren eigenlijk.
Nee. Ik zou ook wel durven stellen dat we niet heel erg bang hoeven te zijn voor Ajax. Maar je weet het
dat soort dingen mag je nooit zeggen. Dat is...
Nee, jongen, die kun je altijd
10 keer harder pakken.
Terugpakken. Ja. Precies. Goed, we gaan verder met wat meer bestuursgerichte nieuws. Beginnen bij Alex Kroes. Nou, ik wil eerst even het over Alex Kroes hebben. En dat is ook
positief
heel
nieuws, toch? Tenminste, ja, ik heb er wel van genoten.
Het is wel grappig, ja.
Leedvermaak zou ik maken.
Leedvermaak. Het is een beetje leedvermaak. Maar voor de luisterers die niet echt op de hoogte zijn... Alex Kroes, die was werkzaam als echt zo'n...
internationale voetbalstrategie of zo.
International Director of International Manager, zoiets bij AZ. Die was in ieder geval werkzaam bij AZ als bestuurslid. En in zijn contract stond aangegeven dat hij geen aandelen mocht hebben in andere BVO's. Nou is het afgelopen week bekend geworden dat hij dat wel had in Ajax. En omdat hij dus aandelen had van Ajax voordat hij uiteindelijk is overgestapt naar Ajax, heeft de RVC hem geschorst. En daarbij komt ook dat hij natuurlijk illegaal bezig was in principe toen hij bij AZ zat, omdat hij toen al aandelen in Ajax had. Ja, dus daar gaat ook waarschijnlijk een onderzoek naar komen.
Hij is toch specifiek geschorst om die aankoop 2 dagen voor zijn contractondertekening.
Ja,
er was toch niks mis met dat hij überhaupt, nou, in AZ's perspectief wel, maar niks mis met dat hij überhaupt aandelen had, toch? Dat
was toch in eerste instantie niet. Want toen ging het, vanuit Ajax perspectief, ging het puur op het basis van handel met voorkennis, wat niet mag, wat gewoon verboden is. En dat is klaar als wat. Maar vandaag kwam ook het bericht vanuit de KNVB dat het ook tegen de regels van de KNVB in is om namens de directeur van een voetbalclub aandelen te bezitten van een andere voetbalclub. En op basis daarvan zou die ook om een andere reden ontslagen kunnen zijn. Maar volgens mij is het vanuit Ajax perspectief puur op die handel met voorkennis gebaseerd.
Ja.
Want er is niks mis met het hebben van aandelen van een club als je er zelf in dienst bent, toch? Dat is toch een heel...
Ja, zijn uitleg was omdat het toch al vertrouwen laat zien in het project waarin je instapt.
Maar ja, het is wel...
Wat ik op zich wel begrijp, maar...
Het is een klassiek voorbeeld
heel vaak
van...
voor dat gewoon een... Ja, klassiek voorbeeld. Maar het komt heel vaak voor dat gewoon een... inderdaad, een directeur ook gewoon bij zijn intrede binnen het bedrijf aandelen koopt. Maar dan moet het wel publiekelijk informatie zijn en voor iedereen toegankelijk. Ja, precies. Zodat dat niet de koerswaarde kan beïnvloeden, bijvoorbeeld.
Ja. Maar goed, die heeft dus nog wel wat onderzoeken aan zijn broek hangen. De aankomende tijd waarschijnlijk.
Heel amuserend. Ik denk dat elke werkkamer die dag, ik weet niet meer precies, was het maandag?
Dinsdag.
Ja, zoiets.
Ja, dat iedereen er wel over gehad heeft. Dus ik vond het een amuserend topic van de dag.
Nee, het was maandag, want ik dacht dat het 1 april was.
Ja, maandag.
Ja, ik denk dat ze het bewust niet op maandag geplaatst hebben, omdat...
Ja.
Want het was...
Oh nee, het was interviews met
Van,
ja, nee,
ja, volgens die interviews met Van Praag...
Dinsdagochtend.
Ja, maar volgens die interviews met Van Praag was het op vrijdag al bekend voor Ajax. En ze hebben tot dinsdag gewacht met het bekendmaken.
En 1 april was wel een hele slechte 1 april grap geweest.
Ja.
Die hadden ze er echt niet bij kunnen hebben, dat hadden ze. Ajax.
Ik had het wel heel grappig gevonden als ze dat eigenlijk hadden gedaan op 1 april. Want niemand had het geloofd, maar het bleek wel waar te zijn.
Ja.
Nou ja. Ja.
Goed, laten we verder gaan met de nieuwe algemeen directeur.
Ja.
Hij is gevonden, mannen.
Het is snel gegaan.
En het is geworden. Ja, dat ook. Maar ik denk dat ze wel een tijdje met hem bezig waren. Meestal gaan dat soort dingen.
Ja, ja, dus al jaren, denk ik eigenlijk.
Ja.
Ja, het kan wel snel gaan, dat klopt. Maar het is geworden. Marijn Zeeman. Nu nog directeur, sportief directeur moet ik zeggen, van Visma Lease a Bike. Volgen jullie een beetje het wielrennen?
Ja, zeker.
Toen het nog Jumbo was, toen wel. Maar,
toen wel, maar toen het Visma Lease a Bike werd, toen dacht ik van nu ben ik klaar
mee. Nee, gewoon de afgelopen 2-3 jaar niet zo. Maar de Tour de France kijk ik doorgaans wel altijd.
Ja, ik vind het echt een hele mooie sport. Het heeft gewoon wat. Iets klassieks heeft het.
Zeker. Ja, ik snap dat mensen het soms saai vinden. Dat zeggen ze altijd. Maar
uiteraard.
Ik vind het, als je gewoon een beetje de charme ervan ziet. Ja, ik vind het gewoon eigenlijk een prachtige sport om te kijken.
Ja, eens.
Ik vond dat spel altijd heel leuk. Van de Tour was dat dan. Maar ik heb dat echt...
Oh ja, dat computerspel.
Ik heb dat echt een jaar of 6 heb ik gewoon elke etappe gereden met mijn...
Jij bent gewoon karakter. Met vlag en wimpel heb je de Tour de France gewonnen.
Ik heb hem ook 6 keer achter elkaar gewonnen. 6
keer achter elkaar.
Wat
er
kan wat gewisseld worden in mijn moeilijkheidsniveau inderdaad. Maar goed.
Nee, voor de mensen die niet echt bekend zijn met Marijn Zeeman of Visma Leasebike, wat voorheen beter bekend stond als Jumbo Visma. Die zijn van sponsor gewisseld. In 2013... maakte hij de overstap naar dat team. Dat heette volgens mij toen nog het Rabobank team of iets dergelijks. En die waren toen echt by far de slechtste in de wielersport. In die tijd kon je niet degraderen. Ik ga niet precies uitleggen hoe dat zit in de wielersport. Qua degraderen, promoveren en de niveaus. Maar je hebt in ieder geval 3 niveaus. Je hebt de continentale pro's, dacht ik. En daaronder zit dan nog continentaal en daaronder zit iets.
Ik vind het mooi dat je uitlegt. Ik ga niet precies uitleggen hoe het zit, maar vervolgens gaat hij het verhaal.
Nee. Maar je hebt, luister,
heel relevant
het enige wat de luisteraars hoeft te weten is, je hebt 3 niveaus. En alle grote rondes die uitgebreid worden gerapporteerd in het nieuws, dat is allemaal topniveau. En Jumbo-Visma zat dus in dat topniveau, maar die waren de allerlaagste. Maar die konden niet degraderen. Maar die waren echt zo slecht. Dat was echt een beetje... Ja, gewoon het buitenbeentje van de competitie.
Eigenlijk was het ook zoveel problemen dat... Terwijl te vergelijken is met Vitesse van nu. Heel veel schandalen aan de broek. Angst om de licenties te verliezen, et cetera. Echt het Vitesse van nu, zou je kunnen zeggen.
Ja. Dus nou, stel je voor dat het Vitesse van nu over 11 jaar de beste club van de Eredivisie is. Dat is ongeveer een beetje
gebeurd. En by far ook, hè? By far.
Ja, zeker. Maar dat is ongeveer een beetje gebeurd met Visma, Leasebike, Jumbo-Visma. Ik gebruik ze een beetje door elkaar heen, als je het niet erg vindt. In 11 jaar uitgebouwd tot het beste team van de wereld. Met sterren als Wout van Aert, Jonas Vingegaard, de winnaar van de Tour. Ik kan er nog een paar opnoemen, maar we zijn geen wielerpodcast. Ik heb daarnaast wel een podcast tip. Voor de mensen die Marijn Zeeman wat beter willen leren kennen. Ook de wereld waar hij uit vandaan komt. Dat is de podcast met Alex Pastoor. Dat heet Met Open Vizier. Sowieso in het algemene aanraden. Vind ik echt een goede podcast. Altijd leuk en interessant om naar te luisteren. Maar daarin hebben ze 3 afleveringen opgenomen. In totaal 3 uur durend met Marijn Zeeman. Waarin ze van alles aan hem vragen over... zijn werkzaamheden, de wielersport, maar ook dingen uit zijn privé, hoe hij het er zelf tegenaan kijkt. Dus ik zou die zeker aanraden als je wat meer wil inlezen over de persoon Marijn Zeeman. Denken jullie dat Zeeman, dat hij wat kan toevoegen, dat lijkt me duidelijk. Maar denken jullie dat hij de juiste stap nu maakt in zijn carrière?
Ja, zeker. Zeker als je uit zijn perspectief kijkt. Hij heeft dus Jumbo-Visma opgebouwd. En de laatste jaren, vorig jaar was echt het mooiste jaar. We wonnen alle 3 de grote rondes met dat team. Eigenlijk een beetje uitgeleerd bij die ploeg. Dus zeker vanuit zijn perspectief het juiste moment om een stap te maken. Vorig jaar klopte Twente ook al aan. Daar zei hij toen nee tegen. En nu AZ dus. Ik weet niet precies wat zijn achterliggende reden daarvoor was. Waarschijnlijk omdat
hij is geboren. Ja, geboren ook maar. Precies. Dus dat helpt ook wel.
Had ook een seizoenskaart, als ik dat goed herinner. Maar het is gewoon een Alkmaar. Dus ik snap het vanuit zijn perspectief zeker. En hij wilde die uitdaging al langer aangaan. Ik hoorde laatst een podcast met hem. Ja, dat was diezelfde podcast met Alex Pastoor. Ja, en daar werd hem ook voorgelegd.
Over
2030. Precies. Ja, ja. Waar zit je dan bij een voetbalclub of bij een... wielerploeg. En toen zei hij al voetbalclub. Dus het was ook zijn ambitie absoluut. En ik denk dat zijn ambitie heel goed past bij wat AZ is. Hele innovatieve club. Zeker op sportgebied. En dat is ook waar Marijn Zeeman voor staat. Tot in ieder detail alles perfectioneren om zo tot het best mogelijke resultaat te komen.
Ja, dus, dat vind ik wel een goede omschrijving inderdaad. Want dat hoor je ook zoveel terugkomen in die podcast. Hij is continu bezig met kijken wat er beter kan en waar ze nog marge kunnen pakken om een voorsprong te hebben op de concurrenten in de wielersport. En dat is eigenlijk ook met die visie zijn zij gewoon by far het beste team ter wereld geworden. Wat wil je zeggen, Neil?
Dat het natuurlijk wel een andere functie is. Hij was eigenlijk bij Jumbo-Visma verantwoordelijk voor een ander stukje van het leiden van de organisatie. Het is toch een uitdaging, lijkt mij. Het is niet dat je compleet dezelfde dingen in eerste instantie mag gaan toepassen, maar ook moet gaan toepassen. Er zijn andere soort dingen die je op je pad krijgt als algemeen directeur. Waar hij dan toch wel...
Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe die rol bij AZ wordt ingevuld. Ik bedoel, wij weten ongeveer wel waar Robert Eenhoorn verantwoordelijk voor is, maar wat hij nou echt precies allemaal doet... Ja. Dat blijft altijd wel een beetje buiten de publiciteit. Maar als je
kijk, wat Nieuw ook goed zegt. Het is letterlijk een andere tak van sport. Want daar was hij bijvoorbeeld, heeft hij koks aangenomen om de voeding van de sporters te veranderen. Dat is maar een klein voorbeeld. Maar als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de hele organisatie. Dus ook voor het mediateam, voor de marketingafdeling, voor het ticketing... voor het stadion, dat soort dingen. Het is eigenlijk heel anders. Maar goed, heeft in het verleden goed uitgepakt met Eenhoorn vanuit Honkbal natuurlijk. Dus
En wellicht word je dus ook heel erg ondersteund. Je weet niet hoe de managementstructuur verandert zodra hij binnenkomt. Maar ja, hij heeft aangetoond dat hij zeker geschikt is in een bestuursfunctie. En dat hij enthousiast is. Tenminste, zo verwacht ik dat hij in deze stap staat. Zeker als hij al inderdaad meerdere aanbiedingen gehad heeft. Dat hij open staat voor een avontuur in het betaald voetbal. Ik zie het alleen maar goed gaan eigenlijk.
Maar het was gewoon de best mogelijke keuze, denk ik.
Toen absoluut. Ik er waren weinig vergelijkbaars in zijn categorie.
Ja, zeker. 1 december 2024 begint hij. En tot die tijd zal Eenhoorn gewoon zijn...
Dat is toch omdat het wielerseizoen dan pas af is, toch?
Het wielerseizoen dat loopt even iets anders dan het voetbalseizoen.
Ik dacht dus dat veel eerder was, moet ik zeggen. Ik had juist het gevoel dat na de zomer al...
Ja, in september is de Vuelta afgelopen al.
Ja, dat bedoel ik.
Dus, maar je hebt er nog altijd de Ronde van Polen en zo. Misschien heeft hij daar even interesse in.
Nou,
ik heb geen idee.
Ja, dat doen ze wel mee. Dus.
Of wereldkampioenschappen natuurlijk.
Ja, ja, ja. En hij wil ook denk ik dan even een vakantietje voordat hij begint.
Dat gun
ik hem ook al.
Dus maar 3 dagen gisteren. Eenhoorn. Daar moet ik het ook nog even... Tenminste, dat vond
3 dagen
wel.
Eenhoorn vanaf 1 juli geloof ik. Dan gaat hij 3 dagen per week bij AZ werken.
Wat ik ook bijzonder vind, want dat betekent dus... In principe indirect ook dat hij niet de overige 2 dagen bij een BVO aan de slag gaat. En dus ook niet. Naar een ploeg als wat Feyenoord is genoemd. Daar dus ook absoluut niet geen kans maakt.
Maar ik zie dat ook niet gebeuren. Ik zou het heel raar vinden als hij nu naar een andere BVO gaat.
Ja, maar we hadden een gekke tweet gekregen. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, Remy.
Van
maar
Groningen.
Een Groningen supporter. Die zei dat hij naar Groningen kwam.
Ja. Die had gedronken... Die had gewoon
contact met die vent gehad, maar heel vreemd allemaal.
Ja. Maar goed. Nee, we gaan het zien, man. Ik ben heel benieuwd. Dus vanaf, eigenlijk volgend jaar worden we kampioen.
Precies.
Zo simpel is het.
Ongeslagen.
Ik kijk er naar uit.
Goed, dan gaan we eindigen met de Scorito. Daarin verandert weer weinig. Milan AZ, onbetwiste nummer 1. T-Scares op 2 en Wessel op 3. Goed, dat was hem voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van AZ Alerts Podcast. Volg ons even op Insta en X @AZ Alerts om niks van het laatste AZ nieuws te missen. Doneren kan natuurlijk altijd via de link in X-bio. En dan zeg ik op naar de...
Victory.
Victory.